korkonferencii. Oké, Cor. De mededelingen van 16 juni 2024. Ik begin met regeltje iedereen weer van harte welkom. En het bijzondere voorganger Wout Huizing uit Den Haag. Thema is oorlogen zijn van alle tijden helaas. Waar is God? En waarom doet hij God er niets aan? We zullen het horen. Ook de mensen achter de knoppen van harte welkom. De collecte van verleden week heeft €51,80 opgebracht voor de bloemengroet. Dus we kunnen er weer iets mee doen. Vandaag collecteren we voor de gemeente. Volgende week het project van hoop. Kunt u in de schakel lezen. Volgende week gaat voor Hans Baas. Ouderling van dienst zal dan zijn Cor van Waveren. Kosten zal joker zijn volgens de rooster. Na de dienst is er weer koffie drinken in de achterzaal, waar u allen weer wordt voor uitgenodigd. We gaan de kaars aansteken. Geert, zou je de kaars aan kunnen steken? En daarbij zingen we het lied Licht dat terugkomt. Als het goed is, komt er nu een plaatje. Onze Riet is weer thuis. Dus ze laat de gemeente ook hartelijk groeten. De kat is er ook weer, ja. Atsie gaat van de week naar therapie voor een revalidatie in het ziekenhuis. En het gaat verder prima met haar. Willem gaat ook weer wat vooruit, heb ik begrepen. En de bloemen had ik vanmorgen bedacht om die naar mevrouw Riet te brengen. Maar ik ben zelf niet in staat om te brengen. Zou Eddie het ook kunnen doen? Dank u wel. Het lied van betrokkenheid. Ik kwam Tessa tegen op de markt. En daar heb ik even mee zitten praten. Ik zei, het zou leuk zijn dat jij misschien een lied van betrokkenheid kon aanleveren. En dat heeft ze gedaan. En het nummer is geworden De Kracht van Uw Liefde. En ze schrijft, het is een nummer wat regelmatig bij me terugkomt. En dan moet ik denken aan mijn Beppe Jansje, mijn engel. Ik hoor het haar nog boven de samenzang uitzingen in de dienst, met haar hoge tonen. Zij vond het ook een mooi nummer. Bij deze gaan we straks zingen het lied van De Kracht van Uw Liefde. En daarna is er een moment van stilte en dan zal Wout de dienst overnemen. Ik wens ons allen een goed moment vanmorgen.
Zo zijn we hier in de naam van God, die trouw is aan ieder van ons, die liefde is, die zich heeft laten kennen in Jezus Christus zijn Zoon. In die verbondenheid zijn we hierheen, verbonden door de Heilige Geest. Amen. Mooi om zo samen weer te komen. Ik heb op de aankondiging gezet dat ik graag naar Drachten kom. Maar ja, niet iedereen leest dat, heb ik net gehoord. Dus ik zeg het nog maar even, dat ik graag hier ben. Het fijn is om elkaar weer even te begroeten en weer bij te praten. En samen deze dienst te mogen hebben. En ja, fijn om elkaar te zien. Met mij gaat het goed. Ik ben op weg naar pensioen. Dat gevoel komt steeds meer, nog een paar maanden en zo. En dan ziet de wereld er anders uit. Nou, bijzonder om te merken en uit te rekenen hoeveel uren je dan nog moet werken. Gekkigheid is het. Maar fijn om wel te blijven voorgaan. En dat hoop ik ook te blijven doen. En we zingen een lied, zo na Pinksteren, over de geest van hierboven die ons leert om te hopen en lief te hebben en te leven zoals God het ook heeft bedoeld. Laten we dat samen gaan zingen. Samen bidden. We danken u, o God, dat we zo deze dienst ook mogen beginnen. Te bidden aan u dat u ons vasthoudt en dat we dicht bij u mogen zijn en dat we uw kracht mogen ervaren. En dat we door de Heilige Geest willen geloven, hopen en lief hebben en zo kinderen van u kunnen zijn. God, als we hier zijn, vragen we u niet om wonderen en tekenen uit de hemel, maar om uw aanwezigheid hier in ons midden. En om het vuur van uw geest dat ons licht brengt en warmte, om de kracht van tegenwind die mensen beweegt en bezielt, om de liefde van uw Zoon die ons leert hoe we hebben te leven. Wees aanwezig, wek ons tot het leven, opdat we bestaan en leven uit u. En dat in een wereld waarin zoveel gebeurt, waarin we zien hoe ver het koninkrijk van u vaak weg is, waarin we het vaak moeilijk hebben om in u te geloven, omdat we zoveel machten zien die u weer spreken, zoveel zien gebeuren wat niet is naar uw bedoelingen. Daarom bidden we om licht in deze wereld. En bidden we om uw ontferming voor wie geen uitzicht hebben, voor wie het donker is, voor wie verslagen en verdrietig zijn. Heer, ontferm u. We belijden de opstanding en het leven, maar we bidden u voor mensen voor wie het leven zwaar en moeilijk is, door mensen soms uitgestoten of leven in de schaduw van de dood. Heer, ontferm u. We belijden dat u de ware wijnstok bent en daarom bidden we u voor wie onbezield en vruchteloos bestaan, vervreemd zijn van hun wortels, mensen die hun weg zoeken maar niet vinden. Heer, ontferm u. Zoek zo ons op, ontferm u over ons zoals we hier bijeen zijn, zo verschillend als we zijn. Neem ons op in uw liefde. En geef ons wat we nodig hebben ook in dit uur. Zo bidden we door Christus Jezus, onze Heer. Amen. En we zingen lied van vertrouwen. Jezus zal heersen. Deze stond ook op de website. Ik weet niet of u het gelezen, gezien hebt en of het al bekend is van wie dit is en wat dit is. Laten we wat associëren. Van wie is het schilderij? Van Escher. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, grappig is dat. Ja. Dat is het niet. Maar het zou kunnen. Maar het is van Picasso. Ja, ja, ik hoor dat al iemand noemen. Ja. Maar ja, wat zie je er dan in? Rotzooi, ja, dat kan je wel zeggen, hè? Wat zeg je? Een stierenvechter. Ja, er staat een stier, hè? Zie je dat? Daar linksboven. En de vechter staat ervoor, ja, precies. Complete verwarring, ja, dat is wat het oproept. Ja. Ik hoorde nog iets kort. Een wolf. Ja, het is eigenlijk een paard, maar ja, goed. Was dit niet de burgeroorlog? Ja, nu komen we een beetje dichterbij wat... Ja, er ligt ook één op de grond, ja. Het gaat inderdaad, het schilderij is geschilderd vanwege een bombardement op Guernica... En dat was in 1937, Spaanse burgeroorlog. Dus het gaat over oorlog. En wat je hier ziet, is die complete verwarring en die chaos die er dan is. En eigenlijk wat hij heeft aangegeven, ja, je kunt zeggen, je ziet overal ledematen verspreid overal. Een been, een arm. Zo zal het ook geweest zijn, ja. Aan de linkerkant zie je een moeder met een kind, schreeuwend, huilend. Stier die losloopt, een paard die naar binnen rent, schreeuwen. aan de rechterkant. Het is één grote schreeuw, zou je kunnen zeggen, voor wat er gebeurd is. En dat roept het dus ook op. Het is in zwart-wit. Heel bewust niet in kleuren. Picasso heeft prachtige schilderijen, prachtige kleuren, maar dit is in zwart-wit en grijs om oorlog uit te drukken. De grauwheid van de oorlog. En wat hij vooral heeft geprobeerd is om het gevoel bij je wakker te roepen. Wat precies denk ik direct als eerste gebeurt. Verwarring. Wat is dit? Er staan 6 personen uiteindelijk op, maar eigenlijk verspreid met al die ledematen ook. Het is een heel verwarrend geheel. Het is een heel bekend schilderij. Ik weet niet of iemand het ooit echt gezien heeft. Niet in het echt. Ja. Wel over geschreven, ja precies. Ja. Het hangt in het Prado in Madrid. Het is een heel groot schilderij, van meters hoog en nog groter in de lengte, zal ik maar zeggen. En hij heeft aangegeven dat het nooit buiten Madrid mag komen. Het moet altijd in Spanje blijven.
We zijn in Guernica geweest.
Je bent in Guernica geweest, ja.
Lees je alleen maar dat je komt in het schilderij.
Precies. Ja, precies, ja. Het is zoals het bombardement in Rotterdam is geweest. En het effect daarvan. Bijzonder, wat ik erover las, is dat een kopie van het schilderij door een zekere Jacqueline Dürrenbach als een wandtapijt is nagemaakt en in het gebouw van de Verenigde Naties in New York is opgehangen. Maar toen Colin Powell aankondigde dat er toch wel een oorlog verklaard werd aan Irak. Toen is dit wandkleed bedekt met een blauw kleed. Want ze wilden niet dat dit de achterkant was als hij oorlog zou gaan aankondigen. Het is te erg te bedenken dat er weer opnieuw dezelfde dingen zouden gebeuren als zo'n 70 jaar daarvoor. En als we vandaag de dag kijken naar beelden die iedere keer weer naar ons toe komen, dan is de verwarring en de chaos en de schreeuw iets wat wij, denk ik, herkennen in onszelf. Dat gevoel wat Picasso wil oproepen, dat is een gevoel wat haakt, denk ik, als wij het nieuws een beetje volgen. En daarom dacht ik, is het goed om eens na te denken over de vragen waar je nooit uitkomt. Het was wel mooi dat je zei van nou, straks horen we het antwoord. Het zijn vragen waar we nooit uitkomen, maar wel waar we over kunnen nadenken en elkaar iets over kunnen aanreiken en kijken of dat ons misschien ook weer op weg helpt, aan het denken zet. En zoals je, ik vond het heel mooi in het gebed net, zei dat we dingetjes kunnen meenemen voor deze week. Dat hoop ik. Dat kan gebeuren als we gelezen hebben uit Micha 6. Die lees ik, Micha 6, de eerste 8 verzen, over gerechtigheid. Hoor toch wat de Heer zegt. Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, laat de heuvels getuigen zijn. Luister, bergen, naar het pleidooi van de Heer. Hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De Heer heeft een geschil met zijn volk. Hij klaagt Israël aan. Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij. Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aaron en Mirjam, om jullie voor te gaan. En ben je dan vergeten, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab? Wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittem en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de Heer niet meer? Wat kan ik de Heer aanbieden? waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen met olie, stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn oudste kind geven wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten, nederig de weg te gaan van je God. Zover lezing uit Micha 6, waar we zo verder over nadenken. Ik kwam een lied tegen wat hier precies op aansluit uit het liedboek, het nieuwere liedboek van de Protestantse Kerk in Nederland. En ik dacht, dat is mooi, dat toch wel proberen te zingen. Dus dat gaan we proberen onder leiding van de pianist. Nou, daar kwamen we toch goed uit. Mooi. Mooi om de noten er even bij te zien aan het begin alweer. Micha, een van die 12 zogenaamde kleine profeten. Geen idee of we direct ideeën hebben over Micha. Meestal lezen we in de adventstijd wel een keer een tekst van Micha. Micha 5. Uit jou, Bethlehem in Ephrata, te klein om tot Juda's geslachten te horen. Uit jou komt voort een tronkje. Nou, dat is een tekst die we kennen. Of die andere hele beroemde tekst die ook in Jesaja staat. Dat die zegt dat, dan zullen de zwaarden omgesmeed worden tot ploegijzers, speren tot snoeimessen. Dan zal geen volk nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Prachtige visioen wat we van Micha en van Jesaja kennen. Maar we hebben nu een ander gedeelte gelezen. En wie is Micha dan? Dat is een boer. We zijn ook volop in het nieuws vandaag de dag. Femke, die wordt de minister. Nou, dat wordt wat. Boer. Boer op het platteland van Juda. In 740 is hij geboren volgens de overlevering, een jaar of 70 geworden en in die periode is hij profeet geweest. Maar daar in die tijd was er een oplopende spanning in de internationale politiek. Er is ook echt niks nieuws onder de zon. Assyrië was een bedreiging in het noorden. En Samaria in het noorden van Israël was al ingenomen en de legers rukten op naar Jeruzalem. Het is als je daarover leest, net als dat je vandaag de dag de berichten leest over Oekraïne en Rusland. Hoe het stukje voor stukje oprukt of weer teruggaat en weer. Dat zijn de beelden van nu en de beelden van toen. En Jeruzalem moest verdedigd worden. En dus, wat gebeurt er? Men ronselt de mannen ook van het platteland. Vrouwen en kinderen bleven achter. En militaire eenheden legerden zich in de buurt van het dorpje Moreshet, waar Micha woonde en profeteerde. En de soldaten die onteigenden soms doorweg huizen en landerijen en zeiden dat dat was voor de verdediging van het land. En naast die soldaten, naast het leger, waren er ook mensen die vluchtten uit Jeruzalem. Rijke mensen die wilden zich vestigen op het platteland uit angst dat Jeruzalem ingenomen zou worden. Ze dachten, we zijn veiliger als we op het platteland zijn. En omdat ze geld hadden, lieten ze de boeren ook maar voor hen werken. Dat vredige land waar men met ploegscharen en snoeimessen het land bewerkte, werd vergeven van zwaarden en speren. Dat was de situatie. En waar de bewoners eens 's avonds onder hun vijgenboom en wijnstok konden uitrusten, daar moesten ze nu vrezen voor wat er komen ging en werken voor mensen die hen opeens opdrachten gaven. Dat beeld van Micha is het beeld van zo zouden we het zo graag weer hebben. Zo moet het toch weer zijn. Maar het was zo anders. En Micha die kijkt om zich heen en een profeet die legt de vinger op de pols. Die wijst de dingen aan waar het misgaat. En hij noemde de dingen bij naam en hij zei, er is onrecht. Er is verachting voor mensen die zwak en kwetsbaar zijn. En daarom is er ook verachting voor God en zijn gebod. En hij bracht ter sprake dat het niet zou kunnen dat arme mensen werden bestolen. Dat kinderen werden gedwongen om voor die rijke mensen uit Jeruzalem te werken. Dat vrouwen lastiggevallen werden door de soldaten. Dat het gebeurde dat die ploegscharen moesten worden omgesmeed tot zwaarden. En hij waagt zich in het kamp van de militairen die samen met de hoge heren aan het feest vieren zijn. En hij steekt als boer maar armoedig af in zo'n gezelschap. Maar hij spreekt ernstige woorden en hij zegt, luister, het gaat mis. Het gaat mis. Jeruzalem zal ingenomen worden. En hij wordt uitgelachen. Kijk die boeres, die profeet, komt niet eens uit Jeruzalem zoals wij. Luister Micha, wij verdedigen het land tegen Assyrië. Wil je zeggen dat wij verkeerd leven, dat wij nu verkeerd doen? Ach, we brengen ook de offers aan God, zoals voorgeschreven in de wet. Wat wil je toch van ons? Micha wordt niet gehoord. En hij zegt, maar het gaat mis. Zo kunnen we niet met elkaar omgaan. En Jeruzalem zal sneuvelen. Het onrecht moet stoppen. En het volk, het zogenaamde gewone volk, krijgt steeds meer vragen. Steeds meer de vragen die wij zullen herkennen. Hoe kan het dat die vijand steeds verder oprukt? Hoe kan het bestaan dat er zoveel onrecht is? En dan die vraag, en waar is God dan? Heeft God niet beloofd om mee te gaan? Zijn wij niet Gods volk? En mogen we niet rekenen op Gods bescherming? Waar is die God? De mensen hebben wel iets te zeggen tegen God, die hen in de steek lijkt te laten. En die nu zelfs door zijn profeet laat zeggen dat Jeruzalem ook nog zal vallen. Wat heb je aan zo'n God? laat God zich maar eens verantwoorden. Nou, dat zijn de vragen van 700 voor Christus. Nou, het zijn de vragen van ons vandaag de dag, denk ik. Als je kijkt naar de wereld waarin we leven, als je ziet hoeveel onrecht er is, hoeveel uitbuiting, hoeveel mensen lijden vanwege geweld dat wordt aangedaan. De verhalen die we ook vandaag de dag horen over soldaten die rondtrekken en huishouden. Hoe vrouwen en kinderen niet gerespecteerd worden. Hoe wapentuig en de gemeenste wapens mensen bedreigen. Internationale spanningen. Is er nou echt wat veranderd? We doen hetzelfde als het volk toen. Dan willen we God ter verantwoording roepen. Want dat kwaad, dat kan toch niet? Dat kan toch niet in deze wereld zijn? En krijg je dus die vraag, waar bent u dan? Je krijgt het niet bij elkaar als je beleidt dat God almachtig is. Dan kan hij toch ingrijpen, dan kan hij toch het voorkomen, dan kan hij het toch doen. Je krijgt het niet voor elkaar om geloof in God en zo'n wereld met elkaar te verbinden. En dat zijn de vragen die mensen die niet geloven ook altijd aan ons voorhouden. Hoezo? Hoezo een God? Hoezo een God van liefde? En dan hebben we een gedeelte gelezen waarin eigenlijk best iets bijzonders aan de hand is. Het is een situatie waarin je zou kunnen zeggen, er is een rechtsgeding aan de gang waar het volk God eerst ter verantwoording roept. Ze willen God in de beklaagde bank zeggen en ze roepen de bergen op als getuigen en ze krijgen de kans om zich uit te spreken. Om maar alles te zeggen wat je nu van God vindt. En dan heeft het volk wel wat te zeggen, als het zo toegaat in de wereld. Alle grieven, alle onvrede, alle verwarring, alle boosheid en teleurstelling, het komt er allemaal uit. En eigenlijk wordt er met een vinger gewezen, het is uw schuld, God. U doet er niks aan. En dan is het even stil, als alle beschuldigingen zijn geuit. Als je verwoordt wat er allemaal mis is in het leven. En dan is er zo'n moment dat je denkt, nou, dan ben ik benieuwd wat u daarop te zeggen heeft. En dan volgt er maar één vraag. Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? En dan is er eigenlijk een aanklacht tegen het volk. Kijk eens naar jezelf. Kijk eens in de spiegel. Kijk eens naar hoe de leiders van het volk zich gedragen. Welke plannen de machthebbers hebben gesmeed. Kijk eens naar hoe het kan dat huizen in het land worden geroofd. Waarom er wordt geluisterd naar valse profeten die zeggen wat mensen graag willen horen. En hoe bestaat het dat mensen het kwade meer lief hebben dan het goede? Het volk wordt toegesproken. Mijn volk, dat is het eerste. Mijn volk, wat heb ik hier misdaan? Duidt erop dat ze herinnerd worden aan dat ze een verbond met God hadden gesloten. Wat heb ik u misdaan? Of in de oudere vertaling, waarmee heb ik u vermoeid? Besef goed wat hier gebeurt. We hebben God van alles in de schoenen geschoven. En we verwijten hoe het toegaat in de wereld. En we roepen God op, doe er wat aan. Maar de wedervraag is, heb je dan wel eens gekeken wat ik doe? Wat ik heb gedaan? Is het wel terecht om die verwijten te maken? Kijk eens naar jezelf. Getuig tegen mij als je nadenkt over wie ik ben. En dan moet ik even denken aan een verhaal over Picasso. Over dat schilderij wat hij had gemaakt over Guernica. Een Duitse officier die de bombardementen verantwoordelijk was geweest, die bezocht tijdens de oorlog het atelier van Picasso en die zag dat hele grote doek staan en hij bekeek het en hij ging helemaal op in die verschrikkingen die Picasso zo indringend heeft weergegeven. En toen vroeg hij aan de schilder, en heb jij dat nou gemaakt? Waarop die antwoordde, nee, dat heeft u gedaan. De schuld van ellende, van honger, van onrecht, van zoveel misstanden in de wereld, ver af en dichtbij, we gooien het vaak gemakkelijk van ons af. En we geven de wijze met de vingers, die is daar schuld aan. God spreekt vervolgens ons erop aan door de profeet. Jullie zijn mijn volk, partners in het verbond. Wat doe je dan zelf? Heb ik jullie deze wereld niet toevertrouwd? Wat doe je met die wereld? Zijn het niet mensen die mensen doden? Zijn het niet mensen die grijpen naar geweld? Zijn het niet mensen die het recht van de sterkste laten gelden? En mensen die grijpen naar macht en overheersing? Getuig tegen mij als ik het doe. Maar zie wat ik tot nog toe heb gedaan. En dan word je toch stil, want dan lees je over dat God bevrijding gaf. Het volk uit Egypte heeft geleid, uit slavernij. Mozes en Aaron en Mirjam die voorop gingen. Biliam die het volk zegende. Het volk dat op een plek kwam waar ze konden leven. Als je nadenkt over wie God is, dan weet je dat het God gaat om heil en bevrijding. Om vrijheid in plaats van gebondenheid. Om liefde in plaats van haat. Om leven in een land samen, in plaats van dood in de woestijn. Heb ik het kwade lief? Vraagt God. En daarop weten we het antwoord wel. En de mensen rondom Micha gaan het ook beseffen. En opeens komt er een hele andere toon in hun reactie. Moeten we misschien toch nog meer offers brengen? Moeten we nog sterker tot u bidden? Wat moeten we doen, God, zodat het gebeurt zoals u het bedoeld heeft? Dat die wereld zo is om samen te leven. Het is een indringende vraag als je in die spiegel kijkt. Als je weet, God is liefde. Maar hoe vaak zijn wij niet liefdeloos? God is rechtvaardig, maar hoe vaak gaan wij voor ons eigen belang? God geeft bevrijding, maar hoe vaak zetten wij anderen vast? God geeft liefde en onvoorwaardelijk en aanvaardt mensen. Hoe vaak wijzen wij af? God is een God van vrede, maar wij verstoren voortdurend die vrede. God is een God van leven, maar wij maken het leven soms onmogelijk. Eigenlijk hoor ik hier zeggen, getuig maar tegen mij, getuig maar. Ik kan er wel tegen. Ik heb maar één antwoord, en dat is liefde. De aanklacht tegen God lijkt later in het evangelie door te gaan. Als Jezus is gekomen en het goede laat zien en zegt als het nou ergens om gaat bij God, dan is het om die liefde te ervaren, om mensen te aanvaarden, om het goede te doen. En dan aanvaarden we dat niet. Dan slaan we Jezus aan het kruis. Hij die uit liefde leefde, hij die recht deed, hij die trouw was en wandelde voor God, zoals de oproep van Micha is. We accepteerden hem niet. We duwden hem weg. En de spiegel die ook Jezus ons mensen voorhoudt is, zie je nou wat je aan het doen bent? Zie je nou je eigen schuld daarin ook en je tekortschieten? Jezus ging tot het einde die weg van de liefde. Hij greep niet naar geweld toen men hem greep. Het was een keuze om deze weg zo van liefde te gaan. En als wij in die spiegel kijken, dan is het de vraag aan ons. Er is jouw mens gezegd wat goed is. We weten het. We weten het. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten. Nederig de weg te gaan van je God. De vragen van vandaag de dag zijn te groot om te beantwoorden. Ik weet niet waarom het kwaad er zo ongelooflijk iedere keer weer is. Maar wat je kunt doen is weten dat je als volgeling van Jezus, als kind van God wil leven. En dat je dan weet waar het om gaat. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Doe dat dan. Leef daarna. Meer en minder dan dat kunnen we niet. Maar het is wel de uitdaging om het telkens opnieuw te proberen. En daarin liefde uit te stralen. En daarin recht te doen. Daarin open te staan voor de mensen om ons heen. En daarin teken te zijn van Gods liefde, hoe het is bedoeld. We kunnen wijzen naar anderen, maar het zal het niet oplossen. Laten we maar beginnen in wat in ons eigen vermogen ligt om te doen wat goed is. Amen. En we zingen met elkaar: Wie van ons doet de ander recht? Terug, ja.
In Buenos Aires, in Argentinië, dan was ik bij de wereldconferentie van de jeugd van Baptist.
Oh, ja.
En dat was een jaar na de Falklandoorlog,
oh, ja,
tussen Engeland en Argentinië. En toen was op de eerste dag, was het Engels koor was daar stond op het podium, oh, ja, te zingen. En ook de president van Argentinië was daar.
Oh, ja.
En toen zongen ze dit met die cello.
Ja, precies. Dan weet je het waar je het over hebt, hè? In zo'n situatie. Ja, precies. Ja. Ja. Maak me een kanaal van uw liefde. Dat is het uiteindelijk. Ja, mooi. Dank voor deze herinnering. Prachtig. Ja. Ja. Laat ons bidden. Heer God, we zijn vragende en zoekende mensen. Vaak ook twijfelend aan ons geloven in u. Want hoe zit dat nu allemaal? En wie bent u? En hoe moet het met deze wereld? Heer God, het is vaak te groot om in je hoofd bij elkaar te krijgen. Het is te veel om te omvatten. En het raakt te diep wat we allemaal zien aan leed van ontelbare mensen. Als we weten van zoveel schroeiplekken op deze aarde. Als we horen hoe mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Als we lezen over bombardementen. Heer God, het is ten hemel schreiend. En we leggen bij u onze vragen neer. En tegelijk willen we ook kanaal van uw liefde zijn. Tegelijk willen we ook tekens oprichten van uw koninkrijk. Dat het in deze wereld ook anders kan en anders bedoeld is. Geef ons daar zicht op. Geef ons volharding. Geef ons geloof. En geef ons diep van binnen de hoop dat u het laatste woord zult spreken. Dat het visioen van Micha een wenkend visioen is. Dat er een tijd zal zijn dat er geen oorlog meer is. Dat mensen bij elkaar kunnen zijn. In uw liefde, in uw vrede, in uw licht. Heer, ga zo met ons uw weg. En houd ons vast. En help ons om u vast te houden. En om telkens weer opnieuw houvast te vinden in de woorden die we zo lezen in de Bijbel. Die ons richting geven. Want er is ons gezegd wat goed is. Waar het op aankomt. En daarom bidden we voor elkaar om in die weg te gaan. En bidden we voor situaties en mensen bij wie we betrokken zijn. En we spreken in stilte namen en situaties uit. En brengen ze bij u. En bidden om uw nabijheid. Hoor zo onze gebeden en help ons om leerling te blijven van Jezus die ons ook leerde bidden. Het gebed dat deze wereld omspant en dat we samen zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen een mooie tekst, een gebed. Geef alle ruimte aan de liefde. Zo na de zegen zingen we nog een zegenlied, ook naar onszelf toe. Maar dat doen we met een filmpje. Het is toch een beetje ingewikkeld om een lang lied te leren eigenlijk nog. Maar met het filmpje gaan we er vast in mee. Een opwekkingslied, hoog in de opwekkingsbundel. Gaan we dat hier ook een keer zingen, dat lijkt me mooi. Maar we mogen eerst de zegen ontvangen. En ik verzoek u om te gaan staan, om die zegen te ontvangen en te weten dat de vrede van God op ons mag rusten. De genade van Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest is en blijven met ons allen. Amen.
Tot de bron